Zullen we voor Gods aangezicht stil worden en deze dienst in gebed aan de Heer opdragen? Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. We gaan ook samen het tweede en het derde couplet van dit prachtige lied zingen. 2 en 3 van lied 429 en laten we dat ook zover mogelijk staande zingen. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond naar deze bijzondere dienst gekomen bent. We zijn deze avond begonnen met een tekst uit Johannes 1, vers 29, waar we hebben gehoord: zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Een heel bekend vers. Wist u dat Spurgeon, een van de bekende predikers van de vorige eeuw, in Engeland een keertje in een hele grote stadion moest spreken en dat hij een dag van tevoren daar kwam om het geluid uit te proberen. En toen zeiden de technici, die zeiden: zeg maar wat. En toen zei Spurgeon, die las dat vers voor: zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En terwijl hij dat las, kwam er iemand tot geloof. Mooi is dat, hè? De kracht van het woord van God. Zie het Lam van God. En zo werkt God. Soms op een hele onverwachte manier. Soms heel anders dan dat wij kunnen denken. Maar dat is uit de geschiedenis van Spurgeon. Laten we samen deze dienst aan de Heere opdragen. Ik ga u voor in gebed. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we vanavond hier bij elkaar gekomen zijn. We hebben vanmorgen met elkaar de dienst gehad. Mochten stilstaan bij het hele bijzondere van uw gemeente, hoe de gemeente ontstaan is en hoe de gemeente in een verhouding met u leeft als kudde en als herder, één kudde, één herder. En vanavond willen we met elkaar nadenken wat u, Heer Jezus, voor ons gedaan heeft. Hoe u als herder uw leven gegeven heeft voor uw schapen. En hoe wij gered zijn door het bloed van de Jezus. Het lam van God dat de zonde der wereld weggenomen heeft. Heer, we willen u vragen, wilt u ons vanavond zegenen? Als we uw woord zullen openen, wilt u dan door uw Heilige Geest dat woord in ons verklaren, duidelijk maken, uitleggen. En dat het woord ook toepasbaar is in ons persoonlijk leven. Heer, dank u wel dat we zo mogen vragen of u door uw Heilige Geest tot ons wilt spreken. Ook door de liederen wilt u onze harten aanraken in de liederen die we met elkaar zingen. Heer, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Wil u bidden voor hen die op afstand deze dienst beluisteren of later misschien deze dienst nog zullen beluisteren. Heer, wilt u hen ook zegenen. Wil u bidden voor de zieken in de gemeente. Heer, we danken u dat we door de Heilige Geest met hen verbonden zijn. We mogen u bidden voor de vrede van Jeruzalem en ook bidden voor hen die gevangen zitten of vervolgd worden. Heer, dank u wel dat we één gemeente met hen mogen vormen. Heer, wilt u ons zo vanavond een rijke zegen schenken. Wil u bidden voor hen die in eenzaamheid achtergebleven zijn. Ook in ons midden zijn broeders en zusters die alleen zijn komen te staan. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen wat lezen uit de Bijbel. Het is niet moeilijk te vinden wat we vanavond gaan lezen. Tenminste het eerste stukje, want het komt uit het boek Genesis. En mocht u niet weten waar het boek Genesis staat, na Openbaring krijg je het boek Genesis. Genesis hoofdstuk 4. En dan lezen we vers 1 tot en met 11. De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En ze werd zwanger en baarde Kaïn. En ze zeiden, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel. En Abel werd schaapherder. Daar hebben we het vanmorgen even over gehad, over de herder. Kaïn, landbouwer. Na verloop van tijd, nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heeren een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heere zei tot Kaïn, waarom zijt gij toornig? Waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel, laten we het veld ingaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zeide de Heere tot Kaïn, waar is uw broeder Abel? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. En nu, vervloekt zijt gij, ver van de bodem die zijn mond heeft opengesperd, om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Tot zover de geschiedenis van Kaïn en Abel. En we lezen ook een klein stukje uit het boek Hebreeën, de Hebreeënbrief, het 11e hoofdstuk. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 4. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 4, daar staat. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof heeft Abel Goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Tot zover deze woorden. Mogen de Heer zijn woord aan ons allen zegenen. We hebben vanmorgen of vanavond gelezen over Abel en over Kaïn. Kaïn en Abel, twee jongens uit één gezin. Een gemeenschappelijke achtergrond. Gemeenschappelijke ouders. Het was zo heel verschillend. Iedereen onder ons die kinderen hebben, die weet hoe dat kan gaan. Dat je kinderen kunt hebben die heel verschillend zijn. De een weer heel anders dan de ander. Maar het meest triest is dat je soms ook in één gezin, dus ook in ons gezin waar wij vandaan komen, ook het gezin van Helene, in één gezin met dezelfde opvoeding kinderen hebt die niets in het geloof hebben, en ook helemaal niet gelovig zijn, en ook anderen weer wel. Moeilijk is dat, hè? Nou, zo zie je dat hier bij Kaïn en Abel. Een gemeenschappelijke achtergrond, maar niet samen één altaar. Waarom moesten deze twee jongens ieder voor zichzelf een eigen altaar hebben? Zou dat misschien het begin zijn van de versplintering van zoveel kerken? Dat er zoveel altaren gebouwd worden, zoveel kerken zijn, omdat we afdwalen van de intentie, van waar het nu echt om gaat. De naam Kaïn betekent verwerven. Het heeft te maken met, je bent op jezelf gericht. Kan ik er beter van worden? De naam Abel betekent letterlijk adem, geest, zuchten. De Jezus die zegt in Johannes 4 dat God zoekt aanbidders. En zij die God aanbidden, aanbidden God in waarheid, in geest. In de geest van Adam, van Abel. Vanavond wil ik met u, kort voordat we met elkaar het avondmaal gaan vieren, stilstaan bij dat offer. Wat was de basis van het offer? Wat was de inhoud van het offer? En wat was de vrucht van het offer? Nou, de basis van het offer van Abel, nou, er staat, was niets anders dan geloof. We lezen in Hebreeën 11, door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht. De basis van het offer is geloof. Als je kijkt naar het offer van Kaïn, dan zie je een heel andere basis. Hij bracht van de vruchten van de aarde. En de vruchten van deze aarde kunnen God nooit behagen. Dat zijn aardse vruchten. Heel veel mensen die willen vanuit zichzelf God behagen. Vanuit de vruchten van deze aarde. En eigenlijk is het zo, dat als je naar het altaar van Kaïn zou kijken, dan zou je onder de indruk zijn. Prachtige vruchten. U kent waarschijnlijk wel dat corso wat wel eens gehouden wordt in het Westland. Daar hebben we prachtige praalwagens opgemaakt met allemaal fruit. Nou, wat zal dat offer van Kaïn er prachtig uitgezien hebben? Maar het was vanuit zijn eigen gevoel gebracht. Het was vanuit zijn eigen denken gebracht. Het was vanuit zijn eigen wil gebracht. Het waren de vruchten van deze aarde. Zo mooi. Maar God keek er niet naar. God sloeg er geen acht op. Zijn soms christenen en ook kerken die vandaag samenkomen op een schitterende manier. Een schitterende locatie. Een schitterend podium, een schitterende show die daar soms gehouden wordt. Waarvan je je vingers zou aflikken. Prachtig. En het kan soms zomaar zijn dat God er helemaal niet naar omkijkt. Het gaat aan God voorbij. De basis is de mens zelf. Zo staat het ook in de Bijbel. Er staat in Matteüs dat mensen op een gegeven moment tegen God zullen zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam grote tekenen gedaan, in uw naam u gediend. En dan zegt de Heer, ik weet helemaal niet wie je bent. Het is langs mij heen gegaan. En als je dan kijkt naar het offeren van Abel, daar kijk je liever niet naar. Daar ligt een dood lam op. Nou, dan kijk je liever een andere kant op. En toch was dat het offer wat God aannam. Hij aanvaarde dat. U weet waarschijnlijk wel dat als God het offer aanvaarde, dan stak God altijd dat vuur zelf aan. Dat vuur, God zorgde voor dat vuur. Het was zelfs zo dat Abraham ook een offer bracht en het vuur, geen vreemd vuur bracht bij het altaar waar hij eigenlijk Isaac op moest leggen. Maar hij nam 3 dagen lang het vuur mee. Dat vuur wat God eerder aangestoken had toen Abraham voor God een offer bracht. Dat vuur dat daalde naar beneden en God zelf aanvaarde dat offer. En daarmee liet God zien dat hij dat offer aanvaarde. Maar dat gebeurde niet bij Kaïn. Geloof ziet altijd op Christus. En je eigen ziel, je gevoel, je wil en je gedachten, de bron is alleen maar jezelf, ik. Het ziet op je eigen ik. Er staat in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11, vers 6, zonder geloof is het onmogelijk om hem welgevallig te zijn. Abel heeft door het geloof God een offer gebracht. Kaïn in ongeloof, eigen inzicht, eigen gevoel en Kaïn faalt. Als je kijkt in het stukje wat we gelezen hebben, dan zien we dat Kaïn op 3 manieren faalt hier in zijn zoektocht naar God. In de eerste plaats faalt hij geestelijk. Hij krijgt geen contact met God. God blijft voor hem een vreemde. Er staat heel duidelijk, God in vers 4, God, de Heere God, sloeg geen acht op. Maar in vers 5 staat, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Hij was los van God. Hij had geen contact met God. Hij faalt geestelijk. Als je geestelijk faalt, dan faal je ook emotioneel. Want wat staat er in vers 5? Kaïn werd toornig en zijn gelaat betrok. Er was geen blijdschap meer in het leven van Kaïn, omdat hij God miste. Hij faalt emotioneel. En het derde waarop hij faalt, dat is hij faalt op sociaal gebied. In zijn moraal faalt hij, want hij doodt zijn broeder. Nou, dat zie je gebeuren. Als je God mist in je leven, dan komt de somberheid in je leven, de depressies, de neerslachtigheid. En dan ga je ook gedragen zonder God. En dan faalt hij in zijn gedrag. Hier zien we dus heel duidelijk het offer van Abel. Dat was een offer uit geloof. Dat was de basis van het offer. Het tweede wat je kunt zien, dat is de inhoud van het offer van Abel. De inhoud van het offer van Abel, dat was het geslachte lam. Het onaantrekkelijke geslachte lam. Niet van de vruchten der aarde, maar het geslachte lam. En wat ik net ook zei, heel veel mensen willen tegenwoordig andere dingen op het altaar brengen. Dingen van deze wereld. Ik moet in dit verband ook denken aan een uitspraak in het briefje net voor het boek Openbaring. Heb je het briefje Judas. Waar staat dat wij gewaarschuwd worden om niet de weg van Kain op te gaan. De weg van Kain is de weg zonder bloed. De weg van Kain is de weg zonder het lam. De weg van Kain is de weg die eigenlijk ja, er is om onszelf te behagen. Het jezelf zoeken. Nou, heel veel mensen die zijn vandaag de weg van Kain opgegaan. Het gaat niet meer om het lam. Het gaat niet meer om dat lam dat voor ons geslacht wordt, het bloed dat gevloeid heeft, maar het gaat zoals Kain, kan ik er beter van worden? Verwerven. Het gaat om Kain, om de mens zelf. En wat zie je dan uiteindelijk? Nou, er staat hier in Genesis 4 vers 17. Vers 17, daar staat het uiteindelijk. Kain, die vond een stad. En hij bouwde een stad. En hij werd in deze wereld groot. Hij werd een leider. Hij werd een heerser. En Abel, die vond een graf. Abel vond de dood. Maar hoewel Kain een stad vond en een heerser werd, vond uiteindelijk Kain de dood. En Abel vond een graf. Hij vond in het offer van dat lam zijn eigen sterven. Maar door zijn sterven vond hij het leven. Het bloed dat vloeide. En dat was de basis van zijn offer. En het mooie van dit alles vind ik de vrucht van dit offer. De vrucht van dit offer, de basis was het geloof. De inhoud was het lam, het bloed dat vloeide. Het resultaat kunt u vinden in het Nieuwe Testament. Als u even kijkt in Matteüs 23, in Matteüs hoofdstuk 23, daar staat. Matteüs 23, vers 34. In Matteüs 23, vers 34, daar staat. Daarom zie ik, zend u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommige doden en kruisigen. Van hen zult gij andere geeselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad. Opdat over u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten werd op de aarde. Van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen de tempelhuis en het altaar. Wat ik zo mooi vind hier in dat 35e vers, dat de Heer Jezus zelf hier spreekt van het bloed van Abel. En weet u hoe Jezus dan Abel noemt? Jezus noemt Abel de rechtvaardige. Dat is wat. Dat Jezus van Abel zegt, hij was de rechtvaardige. Kan Jezus dat ook van u zeggen? Wanneer kan Jezus dat ook van ons zeggen, dat wij rechtvaardig zijn? En we hebben dat ook gelezen in de Hebreeënbrief. Hebreeën 11 hebben we het ook gelezen, dat Abel bracht een beter offer, waardoor hij gerechtvaardigd werd. Een rechtvaardige. De vrucht van het offer van Abel was dat hij rechtvaardig was. God heeft hem gerechtvaardigd. Wat geweldig dat de Heer Jezus dat getuigenis over deze Abel zegt. Hij vond een graf, hij werd gedood, maar voor God, voor Jezus, was hij de rechtvaardige. En daarom is het ook goed om ook vanavond met elkaar erover na te denken. Wat is het offer waar wij onze knieën voor buigen? Is het het offer van het lam? Is het het offer van het lam dat geslacht wordt? Is het offer waar niet de vruchten van deze aarde gebracht worden? Onze eigen prestaties, onze eigen gevoelens, onze eigen wil. Maar gaat het om het lam, de Heer Jezus. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En ook al stapelde het altaar helemaal vol met allemaal werken van onszelf. En allemaal dingen die we zelf gepresteerd hebben. God ziet ons altaar niet aan. De Heer die kijkt alleen naar ons als het lam op het altaar ligt. Dat is de enige plaats waardoor we gerechtvaardigd worden. Abel, de rechtvaardige. En ik hoop dat als wij straks zo rondom de tafel het brood met elkaar breken en de wijn aan elkaar doorgeven, dat we dat in het geloof van Abel mogen doen. Want door dat geloof heeft hij een beter offer gebracht. En door dat geloof kennen wij het volmaakte offer. Het volmaakte offer in de Jezus, het Lam van God. En zo mogen we straks aanzitten aan deze tafel. En het Lam, de Jezus, danken dat Hij voor ons op het altaar ging. Dat Hij onze zonde gedragen heeft. En dat wij door het sterven van dat Lam gerechtvaardigd zijn. Zou de Jezus, als Hij u aanspreekt, zou die ook vanavond kunnen zeggen: Theo, de rechtvaardige. Jan, de rechtvaardige. Annelies, de rechtvaardige. Mooi is dat, hè? Als de Jezus dat van jou kan zeggen, omdat je je knieën gebogen hebt bij het juiste altaar, waar het Lam is. Amen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo deze avond hier bij elkaar mochten zijn. Rondom het altaar. Dat ene altaar, het kruis op Golgotha, waar het volmaakte offer onze plaats ingenomen heeft. Om onze ongerechtigheid werd Hij geofferd, zodat wij nu gerechtvaardigd zijn. Net zoals de rechtvaardige Abel. Heer, wat geweldig dat wij door dit werk, door dit offer gerechtvaardigd zijn. Dat we niet meer schuldig staan tegenover u. Heer, dat er een geweldige toekomst is voor ons. Dat we uit mogen kijken naar het moment dat wij u mogen zien, Heer Jezus. En we weten, die tijd is heel dichtbij. U heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, dat we deze maaltijd mogen houden totdat u komt. Totdat we in heerlijkheid bij u mogen zijn. We weten niet hoe vaak we het nog mogen doen. Maar het einddoel is om het bij u te mogen doen. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het samen zijn hier vanavond in de schuilplaats. Dat we met elkaar mochten ervaren dat we één gemeente zijn. En dat we een eenheid mogen vormen rondom de Heer Jezus. Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis? U kent de week die voor ons ligt. Heer, voor u is het eigenlijk al verleden tijd. Maar daarom hebben we u zo nodig. U weet dan ook precies wat we nodig hebben deze komende week. En daarom wil ik u vragen, wilt u met ons meegaan? Wilt u ons kracht geven, ons leiden? En wilt u maar voor ons uitgaan? We danken u, Heer, dat we zo deze week het van u ook mogen verwachten. Wilt u ons bewaren onderweg en ons zegenen en tot zegen stellen? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we elkaar ons slotlied zingen. En het is lied 215 uit de bundel Opwekking. En dat is een derde lied wat over de herder gaat. 215 is: De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. We zingen de eerste vier coupletten voor de zegenbeden. En dan het laatste couplet na de zegenbeden. Misschien is het mogelijk om dit prachtige lied met elkaar staande te zingen. Lied 215. En zo mogen we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot de Heer Jezus terug zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.